Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek gaan over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Muziek is onlosmakelijk verbonden met ons als mens. Het maakt emoties los, het brengt ons bij elkaar en het geeft ons de kracht om door te gaan. Maar wat maakt muziek nu precies muziek? En hoe komt het dat het ons zo kan raken? En op welke manier kunnen we zelfs beter worden door muziek? In deze aflevering ga ik daar uitgebreid op in met onze gast Arthur Jaschke. Arthur is onderzoeker en lector klinische neuromuzikologie bij Artis Hogeschool voor de Kunsten. Hij werkt als senior research fellow bij de Vrije Universiteit Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn onderzoek omvat de effecten van muziek op de hersenen, van neonatologie tot geriatrie. En zoals hij zelf zegt, met een vleugje creatieve artificial intelligence in de gezondheidszorg. Arthur, je vertelde me net voor de opname al dat je ongeveer 24/7 aan het werk bent, zowel in binnen als in het buitenland. We zijn daarom extra vereerd dat je hier vandaag in de studio kan zijn.
Nou, my pleasure.
Om met mij over muziek te praten. Ja. En vooral het effect van muziek op ons mentaal welzijn. Maar ik was eerst wel benieuwd wat jouw eigen eerste muzikale herinnering is. Weet je dat nog?
Dat vond ik een van de moeilijkste vragen toen we een beetje die vragen aan het doorspreken waren. En ik dacht, nou, wat zou de eerste herinnering zijn? Ik heb er heel lang over nagedacht en dan komen steeds eerdere herinneringen terug. De eerste herinnering die ik heb is mijn opa die accordeon speelde. Ik weet dat ik bij hem op het bureau zat en ik zag hem accordeon spelen. Was misschien 2 of 3.
En
dat is heel erg jong voor een herinnering ook. Dus misschien heb ik ook ingevuld, misschien is het later gebeurd. Maar als ik er terugdenk, was dat het ongeveer opgeslagen. Daarnaast dacht ik dan, wat heb ik nog allemaal gedaan? En ik weet dat ik een speelgoedgitaar had kind. En dan was ik zeker 2. We zaten toen nog in Polen voordat wij gemigreerd gevlucht zijn. Dus het moet voor mijn 3e geweest zijn. Dus dat is dan misschien de allereerste die ik me kan herinneren, dat ik op dat speelgoedgitaartje iets aan het spelen was. En ja goed, als je zou zeggen kinderliederen horen van je ouders, dat is moeilijk. Want die hoor je natuurlijk door je hele kinderstijd doorheen.
Dus die onthoud je niet zo specifiek.
Dat onthoud je misschien niet zo specifiek.
En als je nou terugdenkt aan die herinnering met jouw opa en die accordeon, voel je daar dan nog iets bij?
Ja, warmte. Ik heb helaas mijn opa niet lang mogen meemaken. Hij is overleden toen ik 6 was. Voordat hij overleed heeft hij me nog schaken bijgebracht en geleerd. Dus daar was ik heel erg trots op altijd. Het is vooral een warm gevoel, een thuisgevoel, een gevoel van veiligheid, een gevoel van een prettig gevoel.
Ja, geborgenheid.
Ja, zeker niks negatiefs.
Mooi. En is er ook wel eens een situatie geweest waarin muziek jou echt heel specifiek heeft geholpen in een moeilijke tijd bijvoorbeeld?
Ja, nee, absoluut. Sowieso is muziek altijd een onderdeel geweest van mijn leven. Vanaf dag 1, ik heb met 6 begonnen piano te spelen. Vanzelf. Hè? Mijn ouders hebben me niet gedwongen of iets. Ik heb wel zo'n keyboardje gepakt en ik heb Happy Birthday van mijn moeder gespeeld. En toen zei hij, oké, nu moet je op piano lessen. Nou, had ik het maar niet gedaan. Maar toen begon het natuurlijk die hele ellende. Nee, grapje. Nee, maar het is altijd een onderdeel geweest van ook weer geborgenheid. Iets van waar je ook terug kon komen. Hè? Ze zeggen altijd zo mooi, music was my first love. Hè? Zoals in dat liedje. En dat is ook daadwerkelijk zo. Het was en is nog steeds een onderdeel van mij. En ik kan me één moment herinneren, daar zat ik wel heel goed doorheen. Ik had er niet verder op in, maar heel goed doorheen met alles van toen. En toen hoorde ik op de radio een lied van Sean Jones, What We Have. En dat is nog steeds op de dag van vandaag een nummer waar ik in ieder geval, zodra ik het hoor, niet alleen terug naar die tijd ga. Maar ook reflectief naar voren kan kijken en zeggen, wacht eens even, daar is iets meer. Het had beter, het gaat altijd beter komen.
Het brak echt iets open.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, dat het misschien iets openbrak. In ieder geval was het iets van, wacht even, blijf even staan. Kijk even terug waar je vandaan komt, waar je nu bent en waar je naartoe kan. En maak die keuzes. En nu hebben we de mogelijkheid om ze te maken. En in dat liedje, dat is allemaal saxofoon en trompet die in duet spelen. En het bouwt heel langzaam op. Totdat het bij ongeveer minuut 5 is, het 5:50, beginnen ze echt in gesprek te gaan. En dan is er echt zo'n call and response. En het is letterlijk een gesprek en je hoort ze praten.
Een muzikaal gesprek.
En dat ging door merg en been. En het heeft me helemaal eigenlijk een nieuwe kant uitgestuurd. En dat ben ik nog steeds. Ik heb hem geschreven. Ik heb hem toen meteen de e-mail geschreven ook. En gewoon, ik dank je voor dat nummer.
Soms kan je zo flabbergasted zijn door.
En hij heeft teruggeschreven. Ja. Dat heeft me nog meer verbaasd. En hij zei, dank je wel dat je dat zegt. Dat raakt me echt. Ja. En ik heb hem voor de corona, 5 jaar geleden, heb ik hem ontmoet in New York. En zei ik heb je toen die mail gestuurd. Dus ik, ja, die mail weet ik nog. En ik heb mijn hart blootgelegd bij hem toen. En hij zei, ja, ik vond het zo'n touching e-mail. En ik ben zo blij dat een song die ik geschreven heb, zoveel losgemaakt heeft bij iemand. Ja, dus dat was zeker een key moment in life, absoluut. Ja.
Als je elkaar op die manier kan raken, dat is wat muziek kan doen.
Absoluut.
Dus de maker en de luisteraar, dat die elkaar kunnen raken. Ja. En dan zou ik even terug willen gaan naar de basis. Ik zou heel graag aan jou willen vragen wat muziek nou eigenlijk precies is als concept. Ja, wat maakt dat we als mens iets registreren als muziek en iets anders niet?
Ja, goed, dan noem je het eigenlijk al zelf. Hè? Muziek is een concept. We hebben bepaalde dingen die wij muziek kunnen noemen. En dat is altijd de vraag geweest, wat is muziek? Als je Benjamin Britten zou horen of een John Cage, die zegt, elk geluid is muziek. Dus het geluid dat wij nu hier in de studio horen, wat misschien een bepaalde stilte is of iets anders, het is ook al muziek.
Ja.
Goed, dan heb je meerdere bewegingen. De ene zegt absoluut niet. Dat is geen muziek, dat is gewoon geluid. Of white noise. Er is een heel album van John Zorn opgenomen, wat alleen maar white noise is. En hij zegt, nou, dat is ook muziek.
White noise is een beetje
dat is dus eigenlijk wat je wil voorkomen.
Waardoor we net de airco hebben uitgezet.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn zo van die dingen. Ja, het zou al allemaal muziek kunnen zijn. Maar in de basis is muziek golven, frequenties. Ja. Mm-hmm. Het is, als je teruggaat naar de Big Bang, of die Big Bang nu gebeurd is of niet, laten we hem eventjes buiten staan. Dat is een grondsatsdiscussie en dan zitten we nog morgen hier, of misschien langer. Maar stel dat de Big Bang gebeurd is. Dus dat de eerste deeltjes uit een bepaalde omgeving, of geen omgeving, of wat dan ook de pre-Big Bang theory is, bij elkaar gekomen zijn en gecreëerd hebben wat wij om ons heen zien. Dan is muziek 13,7 miljard jaar geleden ontstaan in die Big Bang. Door de eerste golflengtes, door de eerste frequenties te creëren in vorm van licht. Ja, zou je nu zeggen, maar wat heb je daaraan? Nou, wat je
als
daaraan,
niemand het kan horen.
Ja, als het al iemand kan horen. Maar het grappige is dat elk ster en elke galaxy een eigen geluid heeft. En dan kan je weer zeggen, maar daar is een vacuüm, dat kan je niet horen. Maar dat de grap is, omdat het golven zijn die het doordragen door any medium, kan je ze vertalen naar een geluid. Dus je hoort of of bom 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 of wow 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 wow. En elk ster heeft een eigen geluid.
Een eigen geluid.
Helemaal eigen.
Wow.
Dus dat is al de eerste muziek die wij horen. Dus muziek is frequenties, partikels die
door
de aarde.
Van waar dan ook vandaan.
Van waar dan ook en hoe dan ook. Wat het muziek maakt, en dat is een idee van de westerse wereld, moet ik wel toegeven, is dat wij het structureren. Wij hebben bepaalde afspraken gemaakt dat wij bepaalde melodieën hebben. Die noemen we dan major of minor melodieën. We hebben bepaalde ritmes die dan onderdeel van uitmaken. Bepaalde harmonieën die dan wel in sommige oren goed klinken of slecht. Dus dan heb je weer een judgment call. Ja, dus is het nu prettig om naar te luisteren of minder prettig.
Ja, maar het valt in ieder geval binnen bepaalde kaders.
Het valt binnen bepaalde kaders. Dus dat is wat wij met elkaar afgesproken hebben met z'n allen. Dus dat is muziek.
Ja. Wanneer is dat dan gebeurd?
Zou ik niet weten wat er is, denk ik ook geen vinger op te leggen.
Nee.
Als je terugdenkt naar hoe de mens ontstaan is, hè, vanuit de homo ergaster naar de homo sapiens. Het begon waarschijnlijk met een geluid. Dat is de gedachte. Waarom kan je heel erg interpreteren alle kanten uit. Dus het kan zijn wat? Of ja, ik ben daarmee eens. Of hey, dat wil ik niet, haal maar even weg. Dus dat zijn allemaal geluiden van één
Ja, dus taal via
taal
één,
via muziek.
Ja,
en muziek, taal. Dan krijgen we weer de tweede beweging. Is nu taal voor de muziek ontstaan of de muziek voor de taal? Zijn ze parallel van elkaar aan elkaar ontstaan? Is het ene uit het andere gekomen? Zijn ze helemaal onafhankelijk van elkaar ontstaan? Dus daar is weer geen punt om van te maken. Wat wij denken, evolutionair gezien, is dat trommelgeluiden en ritme als eerste moesten ontstaan voor de taal.
Ja.
Omdat je met trommelgeluiden kan je gewoon een boomstam nemen, die met je hollen en dan kan je op trommelen. Dat doen apen ook, dat doen chimpansees bijvoorbeeld. En die gaan daarop hameren en dat geluid draagt. En daarmee zou je kunnen communiceren.
Het creëert een soort structuur al waarop je verder kunt bouwen.
Precies, ze kunnen wel ritmisch spelen, chimpansees, maar ze hebben geen maatgevoel. Dus je kan ze niet aanleren 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dus dat snappen ze niet helemaal.
Nee, maar ze kunnen wel
een ritme trommelen. Dus dom. Dat kan allemaal. Maar dat is geen maatgevoel. Dus dat is heel apart.
Ja.
Dus ergens tussen de chimpansee en de eerste mens is dus de omslag gekomen van wacht eens even. Van ritme kan ik maat maken. Van maat kan ik een bepaalde structuur imposeren. En van die imposed structure kan ik eigenlijk een communicatiemiddel zoals trommelen gebruiken om een message over te brengen.
Ja.
Dus dat is ergens daar gebeurd.
Ja, dus dat is bewuster.
Ja, dat is weer een nieuwe laag op bewustzijn. Hoe bewust zijn we van de muziek? Hoe bewust zijn we dat iets muziek
altijd
is?
Nee, en, niet meer.
Niet meer of niet altijd waren we het ooit. En dat is dus weer een hogere cognitieve laag die dan bijkomt. Maar zo ongeveer denken we dat het vanuit een ritme ontstaan is. Vanuit inderdaad de eerste geluiden van frequenties en golven. Van het toepassen als communicatiemiddel.
Ja.
En de vraag, zit er nog enige communicatie of meaning in de muziek, of is dat gewoon iets wat we alleen maar als plezier kunnen beleven? En dus dat zijn allemaal van die verschillende conceptuele vragen wat wij als muziek kunnen zien. Maar ja goed, het komt erop neer, wij genieten ervan.
En dat is het belangrijkste.
En dat is denk ik het belangrijkste. En het zijn maar 5 mensen in de hele wereld die amuzikaal zijn en letterlijk potten en pannen horen. Dus die kunnen het niet waarnemen wat muziek is.
Nou ja, dus dat bestaat wel, maar dat is echt een uitzondering. Ja. In principe is iedereen muzikaal? Of
absoluut.
Het maar
absoluut. Ja, iedereen kan of een instrument spelen of zingen. En ja, goed, als iemand zegt, nee, ik zing niet, in de douche en in de auto telt ook mee. Dus iedereen zingt. Ja. Iedereen doet iets muzikaals met muziek.
En wat zou jij zeggen dat de functie van muziek is op dit moment? Wat hebben we eraan?
Nou, als we Steven Pinker mogen geloven, is het helemaal niks. Het is auditory cheesecake. Dus we luisteren er graag naar, we nemen ervan een hapje en de volgende dag hebben we spijt van omdat we net wat pondjes te veel op hebben. En that's it. Dat zegt Steven Pinker. Daar is helemaal niks in de muziek, behalve dat wij het super lekker vinden en het heerlijk is om naar te luisteren.
Ja. Het is gewoon een soort hedonisme.
Ja, het serves no purpose other than that.
Daar ben je het niet helemaal mee eens.
Ik ben het niet helemaal mee eens. Ik vind het wel een heel mooi argument om van als een startpunt te zien. In ieder geval kunnen we niet zeggen dat het alleen maar auditory cheesecake is waar we spijt van zouden kunnen hebben omdat we te veel van geluisterd hebben. Ik denk dat muziek een fundamenteel onderdeel is van ons mens zijn. Van hoe wij ons identificeren als mens. Kijk vanuit je kindertijd tot je van birth to grave zeggen we altijd. Verander je ook van muziek smaak. Hè? Dus het speelt altijd een andere rol in je opvoeding of in je opgroei.
Ja.
Muziek die je als puber leuk gevonden hebt en echt uren, dagen, weken op repeat kon horen, heb je misschien nu geen zin meer in.
Kan je soms niet eens meer voorstellen.
Of kan je niet eens meer voorstellen.
Je voelt er vaak wel iets nog bij.
Maar je voelt er nog iets
bij. Het is wel een onderdeel van jezelf geweest.
Absoluut.
Maar je bent ontwikkeld en je bent daar
absoluut,
niet meer.
Absoluut. Maar het is inderdaad, muziek heeft een fundamenteel is een fundamenteel building block. Hè? Het is een bouwsteen van wie wij zijn menselijk. Het, is, het brengt het humanitaire terug in de mens. En vanuit daar kan je kijken hoe je die muziek kan toepassen. Of juist het talent wat we allemaal hebben om muziek te begrijpen. Hoe je dat kan toepassen in bijvoorbeeld onderwijs, in de zorg, in het dagelijkse leven. Als je je heel erg slecht voelt en heel erg verdrietig bent. Weet je als geen ander welk nummer je moet opzetten om nog verdrietiger te worden.
Dus in die zin heeft het iets persoonlijks. Het een persoonlijke toevoeging. Want het, je draagt het als het ware je hele leven met je mee in verschillende hoofdstukken. En het ondersteunt je ook als het ware. Ja. Misschien je identiteit. Dat je je identiteit op een bepaalde manier in kunt leggen. Of juist uit kan halen. Ja. Maar wat je net ook zegt. Het helpt je soms ook je eigen emoties los te breken of zo. Soms kom je daar niet helemaal bij. Ja. En dan zet je iets aan in een bepaalde periode. En misschien ben je verdrietig, dan komt er niet bij. Je zet iets aan en ineens kom je daarbij. Dus het versterkt als het ware. Maar dat kan dus ook zijn wanneer je vrolijk voelt en je zet iets aan. Dan kan het natuurlijk ook op een positieve manier.
Absoluut.
Je gemoedstoestand versterken en je emotionele beleving. Ja.
Of dus, veranderen. Stel je bent heel erg verdrietig en je zet iets op en opeens word je heel erg vrolijk. Of andersom. Mm-hmm. Dat noemen we in de wetenschap emotieregulatie. Dus dat je met de muziek je emoties kan reguleren. Of je dat nu bewust of onbewust doet.
Dat zoek je gewoon automatisch op.
Ja.
Ja. Blijkbaar vervult dus iets wat we nodig hebben. Misschien een bepaalde identiteitszoektocht, maar ook emotieregulatie. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan in het brein? Dat het bijvoorbeeld onze emoties kan reguleren, kan je daar iets over zeggen? Zonder er misschien al te diep op in te gaan.
Het muziek stimuleert het hele brein. Dus daar is geen muziekknobbel. Daar is geen één emotieknobbel die dan alleen bij muziek aanslaat. Of één herinneringsknobbel. Dus je hebt het hele brein nodig om muziek te begrijpen.
Want het is heel complex.
Het is ontzettend complex. Je hebt ritme heb je in een ander gebied dan melodie. De timbre is weer in een ander gebied dan harmonie. En die moeten allemaal met elkaar samenwerken. En daarnaast heb je bewegingsfactoren die bezig zijn als je muziek luistert. Dus je wil meteen meetappen met je voet of meeklappen. Je wil meebewegen.
Dat gedeelte van je brein wat daarvoor zorgt, dat gaat eigenlijk ook al aanstaan.
Dat gaat ook aan.
Dus je wil al als het ware mee gaan bewegen.
Dus het hele brein heb je gewoon nodig. Ja. Dus van voren, achteren, links, rechts, binnenste, buiten, alles moet meespelen. Wel op zijn beurt. Als alles tegelijkertijd aan zou gaan, zou je een overload aan informatie krijgen. En dat zie je vaak bij mensen met bijvoorbeeld een vorm van autisme. Dat als je meteen met heel veel muziek begint, dat het overstimulerend kan zijn.
Want dan komt alles binnen.
Komt alles binnen tegelijkertijd. Ja. Maar gewoon het brein moet van alle kanten bijgetrokken worden om muziek van te maken.
Ja.
En dat gaat zo diep dat tot de kleinste stofjes, totdat je hormonen en de neurotransmitters allemaal aangezet worden. Dopamine, je kan hele reep chocola opeten of je kan muziekstuk luisteren. Zelfde dopamine,
vrolijkheid,
happiness, natural high. En dat kan je opbouwen en opbouwen en opbouwen. Maar het gaat juist om het geheel activeren. En naast het brein heb je natuurlijk ook je lichaam nodig.
Precies,
waar je voelt ook die vibraties van de
geluidsgolven.
Muziek, die geluidsgolven die uit die speaker komen, die je helemaal in trilling brengen. Ja. En die trilling wordt weer vertaald in je brein. Nou goed,
dat heb ik zo gemist trouwens in coronatijd. Dat je ergens stond en echt die bas zo door je hele lichaam voelt gaan. Die vibratie. Ja. Dus eigenlijk moet alles meedoen. Je kan er ook bijna niet onderuit dan, onder muziek.
Ja,
want je hele brein gaat aan, je lichaam beweegt mee. En dat maakt dat het ook zo intens is en veel mensen dus ook aanspreekt.
Zeker.
En ik denk ook wel dat het een sociale functie heeft. Hoe zie jij dat?
Ja, sociale functie in welk opzicht sociaal? Je kan het natuurlijk heel breed trekken of heel klein maken als je sociaal denkt. Hè? Dus kijk, identiteit is een sociale functie. Kijk naar de groepen mensen die graag samenkomen om concerten te beluisteren. In de heavy metal hoek, in de hip-hop hoek. In de popgroep, maakt niet uit, alle muziek is
het
mooi.
Het verbindt groepen.
Het verbindt groepen.
Binnen de groep.
Daar heb je een sociaal factor.
Dus muziek is de gezamenlijke component.
Absoluut. Ja. En dan gewoon een specifiek genre. Hè? Dus een iemand die goth rock luistert, had niet per se met iemand in gesprek die misschien speed metal luistert. Hè? Dat zijn twee verschillende subculturen.
Ja.
Kan, moet niet. Ze kunnen natuurlijk ook absoluut in gesprek gaan, maar het zijn subculturen die dan ontstaan. Dus dat is een sociaal aspect. Je hebt een sociaal aspect van überhaupt verbintenis van mensen. Wat je net zei, dat miste je tijdens de corona, die bas te voelen bij een festival. Als je er naartoe gaat, en, of een concert of wat dan ook. Ja. En je voelt het letterlijk door je lijf. Het verbindt de hele zaal.
Ja, ja.
Het verbindt de hele, het hele festivalterrein met elkaar.
Ja, het is ongelooflijk.
En dat is ook een sociaal aspect. Dus je bent opeens equal.
Ja.
Ongeacht achtergrond of wat dan ook.
Want door die muziek voel je dus hetzelfde. Althans, ik weet niet of je dat kent, dat je ergens op een muziek of een concert staat of op een festival en je kijkt naast je en je ziet gewoon dat die ander hetzelfde voelt als jij, terwijl je die ander helemaal niet kent. Ja. En dan kijk je elkaar aan en dan denk je, voelen hetzelfde. Ja. En dat is wel iets heel bijzonders, dat je zonder taal dus toch met elkaar kan communiceren op zo'n manier die eigenlijk alle muurtjes doorbreekt.
Ja, dat is een oerse vorm van communiceren. Je hebt die taal niet nodig. Maar of het precies hetzelfde is wat je voelt, weet je niet.
Nee, iedereen heeft een heel andere beleving.
Dat is een vermoeden. Maar dat vermoeden is al genoeg om juist te anticiperen wat de ander naast je wel of niet zou kunnen willen begrijpen of hoe dan ook. Dus je feed off each other. Dus je ziet, die persoon heeft er plezier aan. Die had daarin mee. Jij voelt dat ook. Ik had ook in mee. Dus het
versterkt elkaar.
Je versterkt elkaar in bepaalde emoties, in beleving, in bepaalde dingen die je wel mee wil maken. Ja. Dus daar heeft het dus ook een sociaal aspect. En als je dat dan verder trekt naar bijvoorbeeld peacebuilding. Zou je door muziek ook in crisisgebieden juist dingen kunnen toepassen. Om te zeggen, mensen, we kunnen weer bij elkaar komen omdat wij niet met de taal moeten communiceren, maar we kunnen muzikaal communiceren. En ik heb twee studenten toevallig. Eentje die zit in de Soedan en heeft daar eigenlijk een peacebuilding course begonnen door muziektherapie toe te passen bij kinderen van verschillende tribes, van verschillende culturele achtergronden, van verschillende gebieden. En die komen bij elkaar en maken muziek. En die nemen dat mee naar de ouders en zeggen, nou man, pap, weet je wat, het dorp verderop, dat is helemaal niet zo erg. Die kinderen zijn net zoals wij. En opeens ontstaat er een peace building door muziek.
Ja.
Dus dat je
iets gemeenschappelijks.
Iets gemeenschappelijks wat je deelt.
Wat je nergens anders kan vinden.
Wat je nergens anders kan vinden. Wat je nergens anders ook zou kunnen gebruiken of doen. En dat doe je door iets. Ja, muziek raakt iedereen, dat zei je.
Het is
raakt
communicatie.
Het is communicatie. Maar dan zonder een meaning daarachter. Ja. Het hoeft niet per se iets in de muziek te zijn wat zegt, ik wil dat en dat van jou.
Mm-hmm.
Want dat kunnen we met taal heel makkelijk doen. Ja. Maar de muziek zegt, ik hoef niks van je. Take me as I am and enjoy it.
Ja, is toch bijzonder. En dat zouden we toch veel meer moeten toepassen. Maar laten we daar straks ook nog even over hebben.
Het is een luxe product geworden. Hè?
Hoe we muziek op die manier zouden kunnen toepassen. Soms kan je ergens staan. En het hoeft niet eens zo te zijn dat je het verwacht. Maar dan kan muziek ineens zo hard binnenkomen. Ik heb wel eens gehad dat ik een bepaald nummer hoorde en dat ik gewoon stil stond op straat en niet meer kon bewegen. Omdat ik dacht, wat is dit? Ja, het is toch helemaal een soort bliksemschicht door je heen. Hoe kan dat muziek je ineens zo kan raken en andere muziek misschien helemaal niet?
Ja, dat heeft weer met meerdere factoren te maken. Dat is dan weer zo heel lekker complex. Aan de ene kant zou er ergens een herinnering aan gekoppeld staan. Dus niet elke muziek is hetzelfde, maar je brein of misschien je lichaam realiseert, wacht eens even, dat stukje herken ik. Dat is een heel klein stukje wat je herkent. Dan wordt met je anticipatie gespeeld. Maar je brein zegt, oké, het had eigenlijk zo door moeten gaan, daar had het eigenlijk uit moeten komen. Dus wat dat stuk ken ik, maar opeens is het iets, wacht eens even, dat doet het niet. Ja. Maar waar had het naartoe?
Het is nog beter.
Het is nog beter misschien, of misschien helemaal niet. Maar had het nog beter worden? Weet je, dan bouw je weer zo'n anticipatiegolf op. En dat kan, niet verlamming, dat is te veel gezegd. Maar dat kan je tot een stilstand laten komen. Omdat je brein opeens 100% bijna gefocust is op dat stuk.
Ja.
En zegt dan alles, oké, everything on hold. Nu moeten wij dat begrijpen. Wat gebeurt hier? Waarom had het die kant uit? Waar had het überhaupt naartoe? En dat zou kunnen dat je dan gewoon midden op straat blijft staan en zegt, nou wacht eens even. Ja, ik herken het hoor, Dat ik zo eens met de auto stop en dan uitstap en gewoon zeg, nou wacht eens even, nu moet ik even luisteren.
Even concentreren.
Of van de fiets afstappen of wat dan ook. En dan inderdaad heel erg met aandacht naar iets luistert en dan nog een keer terug hoort en nog een keer op repeat zet. En dan probeer dat helemaal te internaliseren.
Ja. Dus kippenvel ervan krijgt.
Dus het is inderdaad, het hele lichaam wordt dan eventjes gehijacked door de muziek. Je hele brein, behalve je vitale functies, je blijft natuurlijk gelukkig ademen en staan, je valt niet spontaan om. En
gelukkig wel.
Ja, gelukkig inderdaad. En je bent dan dus op zoek naar wat het is in de muziek dat het is. En dat is inderdaad een oude herinnering. Dat is misschien een associatie. Het kan ook een moment gebeuren dat een bepaalde lichtinval net je oog raakt. Een bepaalde geur daar is. Een bepaalde temperatuur. Al die sensorische informatie. Ja. En dan komt die muziek. Dus die komt dan nog bovenop. Dan denk je, ho, dat herken ik niet. Maar wat is het? Dat is prettig. Dus je lichaam begint gewoon weet te doen daarmee.
Dus het kan ook zijn dat het op dat moment precies aansluit op... op jou of op je staat van zijn. En terwijl als je ergens anders had was geweest of in een andere emotionele staat was geweest, dat je helemaal niet zo had beroerd.
Dat is heel goed mogelijk.
En soms is dat ook zo. Toch? En dan luister je een bepaald muziekstuk en dan luister je het, en dan ben je helemaal enthousiast. Dan luister je het later nog een keer en denk je, wat vond ik hier nou ook alweer zo vet aan?
Absoluut, ja.
Dan kan ik me er helemaal ineens niks meer... dan voel ik er helemaal niks meer bij. Dus dan had het ook te maken met...
het is ook vaak live na opname. Hè? Als je iets live hoort, dan zeg je... oh, dat was fantastisch. Dat was een van de beste nummers die ik ooit gehoord heb. En opeens luister je thuis opgenomen en denk je... oké, ik herken het wel, maar zo geweldig is het eigenlijk niet. En wat is het dan in de live situatie? Is niet alleen waar jij ook zei, je voelt de mensen om je heen. En je voelt waar je naartoe gaat. Maar het is misschien net anders gespeeld.
Ja.
En er zit misschien net een andere lading van emotie van de kunstenaar achter. Die het net een andere intonatie gegeven heeft. Hè? Het is net als iets voorlezen. Je kan een tekst zelf lezen, interpreteren. Je kan het de auteur laten voorlezen. Of iemand die helemaal niks mee te maken heeft. Allemaal drie zijn verschillende manieren van interpretatie van precies dezelfde tekst. En dat kan dan ook gebeuren, ja.
En wat jij ook ergens in een eerdere podcast zei die ik had geluisterd. Ik geloof de Power of Music Thinking, als ik het goed zeg. Daarin zei je ook, het is dan ook een soort wederkerigheid zit erin tussen de muzikant en het publiek.
Ja.
Want de muzikant die registreert ook weer de reactie van het publiek en speelt daar weer op in. En dan krijg je een wederkerigheid. En die wederkerigheid, dat is die communicatie wat je zo omhoog kan liften. In plaats van dat je de cd opzet en het wordt gezonden. Dat is toch anders.
Ja, absoluut. Ja. Maar dat maakt ook zo'n dynamiek tijdens zo'n concert zo bijzonder. Hè?
Ja.
En dus ik raad het iedereen aan om een keertje op het podium te staan en dan te kijken naar die 5000 mensen die voor je staan. Je bent doodsbang. Het is eng. Het is iedereen die zit erin die eng is, die liegt. Je staat en denk je, shit, weet je, die mensen komen allemaal om naar jou te luisteren. En dan creëer je gewoon ook iets in jezelf waar je helemaal op alert bent. Hè? Dus adrenaline is dan een daarvan, hè? Dat helemaal in je. En dan oké, nu gaan we het perfect maken. En dan zie je die interactie, die wederzijdigheid en de wederkerigheid. Ja, en dat is priceless.
Dat gaat allemaal op gevoel.
Ja,
en dat is het mooie.
Ja. En op vakmanschap.
Ja.
Dus je hebt het ook in je vingers, hè, of in je stem of wat dan ook. En dat...
Je instrumenten heb je al.
Die instrumenten heb je al. En je laat het steeds meer los, het instrument. Je wordt één met het instrument. Of met je stem. En nadat John Coltrane zei dat je moet alles leren over je instrument en over de muziek wat je maar kan. Maar zodra je speelt, moet je het allemaal loslaten en vergeten. En dan komt pas de echte emotie naar voren. En dat gebeurt dan in zo'n live situatie.
Dus dan voel je als luisteraar ook de emotie in de muziek die er...
Je bent onderdeel van.
Zelf, ja.
Maar elke keer dat je meezingt, elke keer dat je meejuicht of een applaus geeft, dat wordt één van de gehele performance. Dus je bent een onderdeel
ervaring,
en van de ervaring. Dus je bent een onderdeel van de muziek.
En dat maakt het zo bijzonder.
Ja, voor zover we kunnen zeggen, dat maakt het inderdaad zo bijzonder voor iedereen, ja.
En... Toen ik om me heen vertelde dat ik deze podcast ging opnemen, toen hoorde ik om me heen dat mensen ook wel willen weten hoe nou je muzieksmaak zich vormt in je leven. Mm. En ik zie je al lachen, dus het zal weer met meerdere factoren te maken hebben.
Ja, dus we weten het niet waarom je een bepaalde muzieksmaak ontwikkelt en hoe die gevormd wordt. Educated guesses zijn, je hoort al de eerste geluiden in de baarmoeder.
Ja.
Dus wat je ouders horen, wat je ouders luisterden, zal al een eerste invloed moeten hebben. Dus je bent ongeveer 16 weken in de buik van je moeder, dan hoor je al de eerste geluiden. Je weet nog niet wat die geluiden betekenen, wat het allemaal is, maar je hoort het al.
Zo jong, hè?
Zo jong, ja.
Dat is toch niet echt bekend, toch? Dus... Ja, ik wist het wel, maar ik denk dat het voor heel veel mensen niet bekend is dat een
Ja, dat zou niet zo bekend zijn.
Het is al zo vroeg horen.
Ik denk dat de meeste mensen die kinderen hebben zich daar een beetje in verdiept hebben, dat het zo vroeg kan. Maar ik weet het niet goed. maar het is inderdaad 16 weken. En dan zijn de eerste hersengebieden volgroeid om geluid op te nemen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus ja. Wat je dan daarvan maakt, kan het kind al muziek horen? Ja, nee, nou, dat is te veel gezegd, dat weten we niet. Maar aan de hand van de muziek en de geluiden die je dus in de baarmoeder hoort, is er ook een bepaalde invloed van hoe snel de hartslag van je moeder was. Dat is ook zo'n guess. Hè? Als je een snellere hartslag had, zou het kunnen dat je meer geneigd bent naar snellere muziek.
Ja.
Of juist niet, of juist het tegenovergestelde en vice versa. Hoe snel liep je moeder? Dus de gait, was het tak, tak, tak? Was het tak, 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 tak? Iedereen heeft een eigen gait. Dus de afstand van de stappen die je maakt.
Oh.
En daardoor dus het tempo wat bepaalt hoe snel je loopt.
Is dat misschien een van de factoren?
Dat zou ook een van de factoren zijn. En dat draagt namelijk door de hele lichaam. Hè? Als je in zo'n, er zijn geluiden opgenomen in de baarmoeder. Wat het kind allemaal kan en niet kan horen. Als de moeder gewoon heen en weer loopt, dingen doet, slaapt, leven is. Naast het ruisen van het bloed. Het de hele tijd naast de hartslag. Al die dingen, de organen. Dus het leeft allemaal.
Ja, die hele organische.
En al dat kan invloed hebben, plus wat je van buiten nog hoort. Dus één tip aan iedereen die met kinderen begint, zet nooit een koptelefoon op de buik. Er zijn altijd van die leuke foto's op die zwangerschaps-cd's, hè, van moeder met een heel grote buik, met koptelefoons erop is. Wat heel vaak gedaan, doe het alsjeblieft niet. Het kan namelijk al beschadigend zijn voor het kind.
Omdat het te intens is.
Te intens is. Het is te dichtbij, te veel informatie, niet gefilterd. En het is gewoon direct op de buik.
Het is ook onnatuurlijk.
En het is ook onnatuurlijk.
Ja.
Maar als het op afstand is, geen probleem. Dan kan het nog gefilterd worden door al die lagen die er omheen zitten.
Maar eigenlijk krijgt het kind dus al een blauwdruk mee van misschien wel de muzieksmaak van later.
Ja. Dat is inderdaad het begin.
Afhankelijk van de lifestyle van de moeder.
En dat niet
en omstandigheden.
Eens, ja, en nog niet eens meegenomen de hele genetische factoren die eventueel bepalend zouden kunnen zijn voor een bepaalde smaak. Kijk, dat weten we nog niet. Of daar een gen is voor jazz of een gen voor klassiek. We denken het niet. Het kan
maar
niet,
misschien maar wel een gen voor hoe snel je overprikkeld bent of hoeveel prikkels je nodig hebt. Want als je, ik
dat
kan
zeker.
Me voorstellen, kijk, daar zit altijd wel verschil in. Bij kinderen al. Als je meer prikkels nodig hebt, moet je misschien een sneller tempo, meer energie in de muziek. En als je wat gevoeliger bent, dan, ja, ik zeg maar wat.
Of
maar,
andersom. Nee, het klopt wel wat je zegt, maar het kan ook andersom. Hè? Als je snel geprikkeld wordt, wil je misschien juist niet veel prikkeld, maar wil je juist onderprikkeld worden. Dus dat je juist op zoek gaat naar het tegenovergestelde.
Ja.
Dus dat kan ook. Dus allebei de kanten zijn correct, het maakt niet uit. Je zegt het helemaal goed inderdaad.
Maar het kan al in de genen zitten.
Het kan ook in de genen zitten door die overprikkeling. Door die gevoeligheid daarvan. Door je frequenties die je waar kan nemen. Dus we gaan altijd vanuit dat ieder mens ongeveer dezelfde frequenties kan waarnemen. Maar er zijn ook heel veel mensen die overgevoeligheid hebben voor heel hoge tonen. Die andere mensen niet kunnen horen. Of heel lage tonen die andere mensen niet kunnen horen.
Ja.
Dus zelfs daar is een verschil in. Goed, maar dan ben je geboren. Dus je hebt al een blueprint, hè, zoals heel mooi gezegd. Een blueprint van de muziek die je leuk vindt. En nu haaien. Nou, je ontmoet mensen die hebben een andere muzieksmaak. Die hebben een andere cultuur. Die komen misschien uit een heel oud land. Met een nog weer andere muzieksoort. Stel voor dat, we hoeven niet eens ver weg te gaan. Mensen uit Hongarije zijn veel makkelijker in odd time signatures. Dus een 7/4 maat of een 13/8 is daar normaal. Dus wat voor ons een wals of een 4/4 is, is voor hun een 7/8. Hè? Dus dat is een odd time signature. En opeens mix dat. En daar wordt een bepaalde blueprint van iemand anders op die van jou gelegd. Dus jij raakt erin geïnteresseerd en zo ontwikkel je
als je er maar voor open staat, neem je daar misschien dingen uit mee.
Precies,
en zo verandert je.
En zo verandert je
ontwikkelt
smaak.
Je muziek smaak niet eens per se veranderen, maar je neemt dingen mee op
absoluut.
Je reis, zeg maar.
Absoluut. En je wordt ook zelf, ik zeg altijd volwassen in inverted commas, maar kijk, je brein ontwikkelt mee. Dus je maakt ook andere dingen mee om je heen. Niet alleen muzikaal. En dat heeft dan ook weer invloed op hoe je luistert.
Ja.
Dus misschien sta je meer of minder open tot nieuwe ervaringen. Misschien ga je juist wel naar een klassiek concert en denkt, nou, dat was helemaal niet zo slecht. Hoeft niet elke dag, maar ik vond het wel mooi.
Ja.
Dat zou dan weer een invloed kunnen hebben over
het jaar. Dan ga je misschien anders luisteren naar je eigen muziekstijl.
En zo ga je eigenlijk langzaam ontwikkelen. Zo ga je ook door de stijlen heen.
Ja.
Ben je rebels of niet? wil je juist tegen de beweging gaan, wat je ouders altijd leuk vonden? En ga je in plaats van de Beatles, ga je opeens normale luisteren, omdat je ouders dat nooit leuk vonden? Ja, weet je kan van alles verzinnen.
Ja,
maar dat zijn allemaal aspecten die meespelen. En wij hebben nog veel te weinig onderzoek gedaan naar de culturele, naar de sociale invloeden die op een kind en volwassenen, jongvolwassenen en verder eigenlijk inspelen. Maar dat verandert nu langzamerhand gelukkig, waar mensen zeggen, nou weet je, cultuur en sociale achtergrond en socio-economische achtergrond
zijn allemaal
aspecten die meespelen, omdat muziek menselijk is.
Ja, en het is complex als ik
absoluut,
het zo hoor.
Absoluut.
En als ik dan nog even terug mag gaan naar die staat van die baby in de baarmoeder. Eigenlijk is dan de hartslag is al de eerste vorm van ritme van muziek.
Het is heel bijzonder.
Ja,
als je dan denkt dat je hartslag of de hartslag van je moeder, die ook gesynchroniseerd zijn, hè, deels. Dat al de eerste ervaring van muziek is.
Ja.
Dus we hebben het niet, we hadden het over die 13,7 miljard jaar van de eerste ster. Ga je door naar nu, naar het moment dat een spermacel en eicel raakt, daar begint eigenlijk het eerste begrip van muziek. Door de DNA, door de genetica die meegegeven wordt. En dan van het groeien uit. Hè? En dan de hartslag die je dan hoort, constant, 9 maanden lang als het goed is. Toen, 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 toen. En vind je dat dan een prettige? In de eerste fase wel. In de puberteit verzet je je daartegen. Dus je gaat iets zoeken wat jou sneller is of jou is langzamer.
Ja.
En dan kom je daar weer op terug.
Ja.
Dus een lineair proces bijna.
Ja, uiteindelijk gaat het er dus om dat we misschien een soort omgeving willen creëren voor onszelf, waarin we weer een beetje teruggaan naar de baarmoeder, naar die geborgenheid van die baarmoeder. Dat was eigenlijk het idee waar ik net even op kwam. Ja. Dat we misschien daar heel erg naartoe bewegen met muziek.
Ja.
En muziek maken en ook het begrepen worden. Want in de baarmoeder is alles zo goed en ben je content. Okay. En is alles zo perfect op je afgestemd. En dat de muziek die functie heeft, dat vind ik heel bijzonder. Dat
zou kunnen. Even, kijk, dat is ook een van de theorieën uiteraard. Hè? Dat je juist met de muziek weer teruggaat naar een veilig punt, naar een veilig moment in je leven waar je weer naartoe wil gaan. En het zou kunnen zijn dat dat de baarmoeder is, dat dat weer het geborgene van je familie is. Dat kan. Dat zijn allemaal mogelijkheden.
Ja. We hebben het in het begin van deze aflevering al gehad over dat muziek je kan helpen in je emotieregulatie. Het kan verbindend werken. Wat voor manieren kan muziek nog meer voor ons betekenen in positieve zin?
In positieve zin kan je vooral kijken naar herinneringen bijvoorbeeld, ze ophalen en terughalen. Nu hebben we het over neurotypische mensen, dus mensen die geen directe aandoening hebben in lichaam of geest. Hè? Dus normaal bestaat niet, we hebben allemaal iets, ook is het PHPD, pijntje hier, pijntje daar. Maar het gaat om het aspect dat wij bijvoorbeeld een herinnering willen opzoeken. En dan weten we het, waar ik zei dat dat ene stuk van Sean Jones me altijd weer terugbrengt naar dat ene moeilijke moment dat ik had. Maar dat is een herinnering en die zoek ik op als ik die nummer opzet. Dus
dit gaat erover als je iets bewust wil opzoeken.
Dat is bewust opzoeken.
De herinnering wil opzoeken.
Ja. En daarnaast kan je natuurlijk ook echt heel erg bewust gebruiken in educatieve settings. Dus dat je zegt, wij moeten meer muziek terug in de klas brengen. En waarom? Omdat het een toegevoegde waarde heeft aan de ontwikkeling van het kind. En dat zijn dan die positieve effecten waar je zegt, door muziek maken krijg ik een beter brein cadeau, meer self-esteem, ik ben veel beter met andere mensen, kan daar makkelijker een brug slagen, dus sociale, hè, om weer terug te komen op het sociale aspect van muziek. En ik kan mijn lichaam beter weten te gebruiken omdat ik een instrument moet spelen.
Dus motorisch
wordt
er
gewoon
gedaan.
Sterker.
Ja.
En dus dat zijn allemaal aspecten die dan ook een positieve en toegevoegde waarde hebben. En het hoeft niet alleen maar op school. Dat kan je ook zelf thuis doen.
Ja, want je noemde het even zo tussen neus en lippen door. Je zei self-esteem. Hoe kan dat je zelfbeeld dan...
Jij bent gewoon naked in the dark als je muziek maakt. Je legt je ziel, nou goed, dat is neurowetenschap, mag ik dat woord ziel niet gebruiken, maar bij deze... dus je legt je ziel bloot... Als je muziek maakt, daar is geen. De enige grens of de enige afbakening is het instrument wat voor je is, of het microfoon of de stem of wat dan ook. Maar jij bent wie jij bent in dat moment als je speelt.
Ja.
En ook spelen 100 mensen hetzelfde lied op de gitaar. Wat leert iedereen altijd? Stairway to Heaven of Smoke on the Water, hè? Want 3 akkoorden van Smoke on the Water. elke keer klinkt het anders en iedereen zou het anders spelen. Maar je legt jezelf bloot. Dat ben ik. Ja,
en je staat erachter.
En je staat erachter. En je zegt, nou, ik heb er gewoon 20 jaar voor geoefend. En hier is het, weet je. Dat is walk on the water. En zo gaat het klinken. Dat ben ik. En door het empowerment proces van het beheersen van een instrument. Van het beheersen van je eigen emotie. Van je cognitieve uitdaging. Dat creëert een hoger self-esteem. Dat betekent, nee, weet je wat, ik kan het wel. Mm-hmm. Ik voel me veel, veel lekkerder in mijn vel staan nu. Ik kan het veel beter zo representeren. En dat kan dan weer vertaald worden naar een dagelijks leven. Hè? Ja. Of je nu in een business meeting zit of bij de bakker een brood bestelt wat je nooit durfde te doen. Opeens kan je het, omdat je zegt, I'm feel empowered. En dat kan door de muziek gebeuren.
Ja. Zo van, dit is wat het is. Ja. En ja, hier leg ik het neer voor jullie. Ja. En ik ga dat niet verbergen.
Ja, precies.
Maar ik ga er de wereld mee in.
Ja. Maar ja, wat je helemaal wel creëert is door het blootstellen van een bepaalde emotie, krijg je natuurlijk altijd reactie. Dus ja. Iedereen zou altijd iets over moeten zeggen of willen zeggen. En van die reactie kan je weer reageren, kan je gesprekken
aan.
Kan je weer leren. Dus dat is goede kritiek en slechte kritiek. Ja. Dus,
en zo shape je als het ware.
En zo shape je zelf
je muzikale skills, maar ook je zelfvertrouwen.
Absoluut.
En je leert dan ook dat je het aan kan als niet iedereen reageert zoals je misschien hoopt.
Nee, precies. Dus kijk, je hebt verwachtingen natuurlijk. Kijk, je speelt en zegt, nou, het klinkt toch goed. Maar totdat iemand zegt, nou, misschien moet je nog even dooroefenen.
Ja.
Ik vind het nog net niet goed genoeg. Mm-hmm. Maar dat is juist de kracht die wij als mens hebben om te zeggen, het raakt me dat je dat zegt, tuurlijk. Mm-hmm. Weet je, het is iets wat je niet verwacht hebt, maar ik kan hiervan leren. Ik kan hiermee omgaan. Ik ga back to the drawing board en ik ga opnieuw beginnen en ik ga het beter maken om jou te bewijzen dat ik het wel kan.
Ja.
En dat creëert weer dat empowerment.
En het is toch ook oké om te merken dat iemand anders misschien een andere beleving heeft en een andere smaak.
Absoluut.
En dat dat ook een onderdeel is van empathie.
Absoluut.
Want daar heeft muziek volgens mij ook wel een positief effect op.
Nee, empathie is een van de mooiere functies die wij als mens hebben. Om ons in te beelden in de ander wat die eventueel zou kunnen voelen. En eventueel hoe die op in zou kunnen spelen wat wij dan weer voelen. Hè? Het is een prachtige wisselwerking tussen twee mensen. Is waarschijnlijk door de empathie als de grondslag. En vanuit daar gebeuren allemaal dingen omheen. Maar op empathie, omdat je niet alleen met de ander bezig bent door empathie in een muzikale context, maar juist met jezelf. Hè? Je bent door de muziek met jezelf in gesprek of in een empathisch gesprek. Wat verwacht ik? Wat denk ik te willen hebben? Wat denk ik te voelen? Wat denk ik juist naar buiten te brengen met mijn gevoel? Dat zijn allemaal empathische onderdelen die je eigenlijk traint door muzikaal bezig te zijn. Door muziek te maken, door muziek te zingen, te beluisteren en in een gesprek te gaan.
Dus ten eerste vereist het wat zelfreflectie van wat voel ik eigenlijk? Wat wil ik dan eigenlijk met de ander delen misschien? Ja. En hoe ga ik dat dan doen zodat de ander mij ook begrijpt? En het lijkt een beetje op taal, zou je kunnen zeggen.
Nee, absoluut. Het is een soort van taal. Maar dan weer terug naar de vraag is welke meaning staat erachter? Is er iets in de muziek wat mij vertelt, dat wil ik overbrengen aan jou? Of is het mijn intentie om iets over te willen brengen? En dan spreek ik dan weer met de pet op van een composer. Dus ik schrijf een stuk muziek en dat is mijn gevoel erbij.
Ja.
Het zegt niet dat ik dat bij jou ga oproepen. Maar mijn hoop is wel dat ik het bij jou ga oproepen. Dus als dat van de 10, 5 het wel oproept, oké, done my job right. Hè? Maar juist die mensen waar het een ander gevoel in oproept, dan wordt het interessant. En dan praat je juist over dat empathische gevoel.
Ja. En dan is er ook weer een gesprek mogelijk daarover, over die verschillende belevingen. Want muziek is natuurlijk zo mooi, omdat er zoveel ruimte nog is voor je eigen invulling. En iedereen heeft eigen herinneringen, iedereen heeft een eigen persoonlijkheid. Dus ook precies hetzelfde nummer kan heel veel verschillende ervaringen oproepen.
Nee, zeker, zeker.
Ja, en jij bent op dit moment veel bezig met muziek op het gebied van welzijn. Je werkt ook in een ziekenhuis. Mm-hmm. Op het gebied van muziektherapie. Mm-hmm. Zou je wat kunnen vertellen over de toepassingen van muziek op het mentale welzijn gedeelte?
Zeker. Wat wij met muziek doen is natuurlijk op verschillende gebieden en bij verschillende leeftijdscategorieën. We hebben over de NICU een beetje gehad, dus couveuse kindjes die veel te vroeg geboren zijn met 25 weken, 26 weken. Een ontzettende achterstand hebben. Nou goed, we hebben geen camera's, maar ze zijn echt letterlijk zo klein dat ze in mijn hand passen. En dat is, ik heb een vrij grote hand, maar alsnog. Het is niet
zo kwetsbaar. Ja,
neem je telefoon, leg het in je hand. Dat is ongeveer een kind hoe het geboren wordt met 25 weken. En ongeveer ook hetzelfde gewicht. Wat nog erger is. Dus dat is ongeveer wat wij dan doen. Kijken we wat gebeurt met het kind als het in die couveuse ligt. Dus je hebt dat van allemaal
hoe,
geluiden.
Hoe is dat voor een kind als het zo vroeg ter wereld komt en eigenlijk uit die baarmoeder wordt
Nou, je kan het vergelijken dat je in een heel diep aan het slapen bent. En iemand stormt je slaapkamer binnen, zet alle ramen open. Met keihard kabaal, nog muziek aan het, of niet eens muziek, maar gewoon geluid aan het maken. Op ponnen aan het slagen, aan het schreeuwen is. Ergens nog een stofzuiger aanstaat. En buiten nog de straat opengebroken wordt. Ja. En daarnaast gaat de Concorde voor de laatste keer nog opstarten. Dus ja, zo
het is
ongeveer.
Een nachtmerrie.
Het is een nachtmerrie. Dus je komt de wereld in met een oh my god.
Met een trauma al.
Inderdaad, een trauma. Het probleem is. Kan het al een trauma zijn zo vroeg, omdat de hersenen niet met elkaar verbonden zijn? Kijk, het is moeilijk weer, omdat trauma weer zo een van die aspecten is die weer verschillende invalshoeken weet te vinden binnen het lichaam en binnen het brein. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt, het kind wordt geboren met een trauma. En wat je ook ziet heel vaak is dat hartslag niet goed loopt, dat de regulatie van bloeddruk niet goed loopt, dat de zuurstofhoeveelheid in het bloed niet goed loopt. En dat allemaal problemen kan veroorzaken. Ja, dus
want
niet
dat is nog onderontwikkeld? Of is dat ook door de stress die het kleine wezentje ervaart?
Het is stress. Het is onderontwikkeling van eigenlijk alle organen. Longen, hart, de lever, de maag, de darmpjes, het brein natuurlijk. Alles is onderontwikkeld. En daarnaast nog de stress in zo'n couveuse te liggen. Als je in zo'n couveuse ligt, het is wel lekker warm. Het is wel min of meer veilig. Er wordt af en toe licht toegelaten, af en toe niet. Maar er is een constant geluid van
En de piepjes en
de piepjes daarnaast. En dus dat is de zuurstof die naar binnen gepompt moet worden naar buiten. En dan die piepjes en die alarmen die afgaan. We zijn gelukkig in Nederland zover dat het beleid is om de NICU zo rustig mogelijk te houden. Dus die piepjes zijn ook heerlijk zacht. Mm-hmm. Maar alsnog, je hoort het
te
wel.
Te hard voor zo'n geboren baby.
Wat je met de muziek kan doen, is je speelt in op hartslag. Kijken. Hartslag is toetoek, 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 toetoek. Dan begin je met maar 3 akkoorden of misschien 1 toon op de gitaar. Bam, bam, toetoek, 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 bam. Ik kan niet polyfoon zingen, sorry. Dus ik probeer het een beetje van elkaar te zetten. En dan synchroniseer je met die hartslag, met die ene toon. En dan begin je misschien met een akkoord. Bam, 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 bam. En die akkoord of die toon, die kies je op de toonhoogte van de piep van de machine.
Oh.
Dus piep, piep, pam, 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 piep.
Bam, dat was harmonisch.
Dus het wordt harmonisch.
Ja.
Dus je probeert het geluid van de NICU helemaal in te nemen in dat moment van de muziek.
Oh.
En je ziet dat het kind met die hartslag opeens begint op de gitaar te synchroniseren. Dus op dat pam, pam, pam wordt het toetoek, toetoek. Dat is overdreven nu. Hè? We praten 190, 180 beats per minute. Maar, dat is gewoon
maar jullie kunnen dat zien.
En je ziet dat op de monitor. En vanaf dat moment kan je de hartslag of omlaag meekrijgen. Dat je heel langzamer gaat spelen. Of sneller, als je juist het tegenovergestelde wil veroorzaken. Dan zie je opeens de bloeddruk dalen van het kind. Zuurstof neemt toe. Dus daar komt een meer aan zuurstof in het brein en in de rest van het lichaam. En het kind begint naar de muziek te draaien. In de couveuse. En dan draait het naar de ouders die misschien daarnaast staan, een teneurie of iets te zeggen. Of dat kind vasthouden.
Mm-hmm.
En dan draait het weer naar de muziek. En dan weer naar de ouders. En opeens heb je een interactie. Bij een kind waar je zou denken: Oké, het is zo vroeg, maar het zou eigenlijk niet moeten kunnen. Maar het lukt wel. En op een manier dat het kind van zichzelf uit helemaal rustiger wordt. Stress gaat omlaag. De zuigreflex neemt toe. Dus het kind wil meer voedsel innemen. Waardoor weer groei, waardoor weer een hele snelle hersteltijd ontstaat. Dus en dat merk je alleen als je echt daarnaast staat. Dus dat zie je.
Je
ziet het gewoon letterlijk gebeuren. Ja. Hoe dat kind door de muziek een
onderdeel wordt van.
Ja, gewoon zichzelf weer wordt. Omdat het echt een kind is. En niet alleen een wezentje wat aangesloten is aan allemaal slangen in de machinerie en toestanden om het levende te houden. Dus je ziet het daadwerkelijk gewoon opbloeien in wat het is. Dus het heeft een toegevoegde waarde aan de zorg van dat kind. En die mensen op de NICU die doen fantastisch werk, dag in dag uit. Ook zonder de muziek. Het is in mijn beleving een van de meest confronterende afdelingen in een ziekenhuis. Omdat je zo'n kwetsbaar leven in handen hebt.
Ja, en een enorme verantwoordelijkheid.
En het is al zoveel beter geworden door de jaren heen met de zorg. Vooral in de NICU. Maar die mensen doen uitstekend werk ook zonder de muziek. En de muziek helpt daar gewoon met een puntje bovenop. En je ziet het zelf dat de afdeling rustiger wordt tijdens de muziek. Dat de verpleegkundigen en de artsen denken, hey, oké, we kunnen een beetje.
En loopt er dan iemand rond die met een gitaar,
we hebben een speciaal opgeleid muziektherapeut op de NICU. Dus je kan niet zomaar in NICU opkomen en zo'n tada, hier ben ik, brang, we spelen de muziek. Dus we hebben een speciaal training. Dat doen we in samenwerking met het Louis Armstrong Center for Music and Medicine in New York. Die mensen komen 1 tot 2 keer per jaar hier naar Nederland en geven training. Naar muziektherapeuten. Dus je moet al muziektherapeut zijn. Je moet al een beetje een kennis hebben van de werkingsmechanismen. En hun geven dan een speciaal training voor de NICU. Dus hoe kan je met juist die kinderen werken? Maar ook de ouders. Vergeet de ouders niet. Wat wij doen, wij nemen de ouders vaak ook apart. Doen sessies met hun. Maar ook altijd met het kind. Dus tijdens de sessie hou het kind vast.
Ja. Dus je creëert echt verbinding tussen
bonding.
Ouder en kind.
Ja, ja.
En
parent-child bonding.
Ja, en dat kind, dat zie je dus ook reageren. Ja. En ook in lichaamsfuncties zie je veranderingen optreden die ook positief zijn. Ja. Die ervoor zorgen dat, want wat doet het op lange termijn?
Ja, daar wil ik inderdaad naartoe. Op lange termijn, als je het over geestelijke gezondheid had, laten we eventjes de lichamelijke ontwikkeling buiten spel. Op geestelijke gezondheid, we hebben nu een studie waar we de kinderen gaan volgen om de 5 jaar. Dus echt op lange termijn. En wat wij vaak zien, kinderen die geen toegevoegde muziektherapie of andere therapievormen op de NICU hebben, vaak problemen met ADHD. Dus overprikkeling, autisme is een heel grote. Algemene cognitieve ontwikkelingsstoornissen zijn heel groot. En wat wij nu langzaam zien is dat doordat wij de kinderen een aanhaaks een beter brein cadeau hebben gegeven, dus die verbindingen in het brein gestimuleerd hebben om juist bij elkaar te komen, de kans daarop vermindert.
Oh ja.
Dus dat die kinderen niet per se in een cognitief gedragsprobleem terechtkomen. Wat dan ook weer toegevoegde waarde heeft natuurlijk voor de ouders, hoe ze daarmee omgaan, de maatschappij, sociaal.
Tuurlijk,
enzovoort.
De verbinding, dus dat werkt nog de rest van het leven door.
Ja. Dat was heel lang het credo van iedereen. Muziek overstimuleert die kinderen. Het is niet goed, het is negatief.
Ja. Maar het ligt er dus heel erg aan hoe je dat doet.
Precies. Dat is het.
Ja, je moet het heel langzaam opbouwen en telkens kijken hoe het kind reageert.
Ja, absoluut. En daar is heel vaak in de zorg de tijd niet voor.
Nee.
Om zoveel tijd uit te spelen. Dus we hebben meerdere kinderen met toestemming, met consent. Het gaat niet zo, we komen hier binnen, we doen onderzoek. Maar heel langzaam opbouwen en kijken, werkt 1 toon?
Ja.
Werkt het zingen? Misschien is gitaar al te veel. Alleen zingen, neurien. Laten we de ouders neurien. Laten we samen neurien. Allemaal stap voor stap langzaam opbouwen van de methode die je kan gebruiken.
En maakt het uit wat voor instrument, wat is er nu bekend over wat werkt? Of is dat echt per kind verschillend?
Er zijn richtlijnen. Het instrument moet mobiel zijn. Dus het zou ook met een piano waarschijnlijk kunnen. Maar gewoon een piano in een NICU te rollen, ook eens een elektrisch piano, is nogal een ding. Dat is wat moeilijker. Dus een gitaar is flexibel. Het is varied. Je kan zacht, je kan luid spelen. Dat zijn allemaal aspecten waar je daarop kan doen. Je kan akkoorden spelen. We hebben ook een ocean disc. Dat is zo'n trommel met 2 membranen. In het midden zijn wat balletjes. En als je dat zo draait, dan doe je het gewoon. Dus dat doet een beetje denken aan de golven die op stand willen komen.
En ook een beetje bloedsomloop.
Dat is het idee ervan.
Ja.
Om dat weer terug te brengen. En het kind in die situatie te brengen. We hebben niet echt met blaasinstrumenten nog gewerkt. Omdat het vaak misschien te hard kan binnenkomen. Dat misschien geen akkoord kan
spelen.
Het is
moeilijk doseren.
Nou goed, als je een goede muzikus hebt, die kunnen dat wel. Hè? Daar haat het niet om. Maar misschien is daar ook iets in het geluid wat te sterk binnen zou kunnen komen. In de frequenties en de range ook. Je hebt natuurlijk een veel kleinere range op een klarinet dan op een full string gitaar. Dus dat zijn allemaal aspecten die nog onderzocht moeten worden. Daar is niet één instrument wat beter werkt dan het ander.
Nee.
Okay. En dat merken we bijvoorbeeld bij de volwassenen IC.
Ja.
Daar zijn we ook met muziektherapeuten bezig. En daar komen trompetisten, daar komen violisten, daar komen klarinetisten.
Daar zijn jullie veel minder bezig met die overstimulering.
Daar ben je veel minder bezig met overstimulering en veel meer bezig met een interactie tussen de patiënt in bed en de muzikus. Eventjes weer dat stukje buitenwereld terugbrengen in een omgeving die gewoon niet prettig is. En dat is gewoon de IC, waar je ligt dan niet voor niks.
En je kan mensen in de IC misschien terugbrengen naar een prettige herinnering. Ja. Maar ook weer even contact laten maken met de wereld.
Absoluut, ja.
En wat misschien helemaal niet lukt via een andere manier.
Absoluut. Dus daarom noemen we dat ook een interactie. Een muzikale interactie op de volwassen in zee. Waar de naasten er ook bij kunnen zijn. We horen ook vaak, ik heb hier geen zin in. Ik wil dat niet horen. Of het bed naast zegt, moet dat? We waren een paar jaar geleden in Manchester. En we deden een proef op de volwassenen in zee. Met een klarinetist. En die persoon vond het heel erg prettig. Maar drie bedden naast begon iemand te schreeuwen, hou op met die muziek. Dat laat namelijk denken aan mijn ongeluk.
Ja, dat is dus natuurlijk voor iedereen verschillend.
Dus daar gaan we weer. Ja. Dus je moet met alles en iedereen rekening houden.
Ja.
En nou goed, vanuit de IC naar de geestelijke gezondheidszorg kan je het. Daar is natuurlijk ook weer een heel specifiek en heel speciaal onderdeel voor de muziektherapeuten neergelegd. Omdat je niet alleen door muzikale gedragstherapie of cognitieve muziektherapie of hoe dan ook allemaal in kan spelen. Denk mensen met een depressie. Die niet bij hun gevoel kunnen komen, maar wel daarover kunnen zingen of muziekstuk kunnen schrijven. Denk bij mensen met posttraumatische stress disorder of een vorm van trauma van een oorlogsgebied.
Ja.
Waar elke knal, elk moment dat een deur te hard dicht gaat, hun schrik en denken een bom had op me neervallen. Daar kan je ook met muziek, met bijvoorbeeld, er zijn 100 manieren hè, wat je allemaal kan gebruiken. Ik kan ze niet alle opnoemen. Maar dat je instrumenten neerlegt en een soort imaging creëert van de instrumenten. En die persoon met PTSD kan het instrument lopen en dan iets naspelen.
Ja, zeggen, met posttraumatische stress.
Inderdaad, je gaat gewoon zeggen, nou, dat heeft mij, zover ik denk, een van mijn stressvolle momenten gecreëerd. Dus ik pak nu de trommel en ik ga het er helemaal uit laten.
Ik laat zien wat het deed. Dat voor mij was.
Je ziet het bij soldaten die uit een oorlogsgebied terugkomen. Die pakken heel vaak een trommel. Om gewoon alles te uit te laten.
Dat resoneert helemaal met hun binnenwereld.
Het resoneert. En dan zijn altijd meerdere sessies. Het gebeurt nooit overnacht. Het gebeurt nooit ook binnen 12 sessies. Het is net eigenlijk psychotherapie. Dus te langer je het doet, des te meer baat heb je. Maar het hangt natuurlijk vanaf wat is de zorgvraag. Wat heeft je cliënt en wat is het doel?
Ja. Wat een mooie toepassingen van muziek.
Zeker, nou, goed, je kan nog verder gaan. Heb je even Parkinson's. Door Parkinson's wordt je hele lichaam verstijft heel langzaam. Omdat er een klein gebiedje in je hersenstam. Hersenstam is tussen je brein en je lichaam de verbindingsbrug. Die verdwijnt heel langzaam. Dat is de substantia nigra. Die verdwijnt helemaal. En wat die doet is, die substantia nigra laat dopamine door. Dus je weet nog of een hele reep chocola of een symfonie van Mahler.
Ja, zelfde
effect.
Het
opwindende
boost,
en die boost. Dus die verdwijnt heel langzaam. Waardoor je lichaam in een stijve situatie terechtkomt waar je niet meer kan bewegen. Waar je moeilijk kan zitten, lopen, noem het maar op. Zodra je een nummer opzet wat een heel sterk favoriet aspect heeft. Top 5 van die persoon is.
Mm-hmm.
Zie je
echt een positieve
het moment
associatie.
Dat je play drukt, niet alleen de positieve associatie, maar de verkrampingen verdwijnen. Die persoon kan opeens dansen, springen, door de hele ruimte en de kamer rennen en alsof er niks
Hoe
was.
Hoe kan dat dan?
Nou, dan gaan we weer terug naar de hele activiteit van het brein. Je hebt meerdere wegen die dopamine naar het lichaam
ingangen.
Gaan, meerdere ingangen. Ja. Omdat je ook dan frontaal iets doet en temporaal iets doet, aan de voorkant en de zijkant, had het dus niet via de substantia nigra, maar via een omweg.
Ja,
en zo komt het de lichaam
alleen
terecht.
Via muziek,
alleen
kan je
via
dat
muziek.
Dan bereiken.
En ja, geef die mensen een koptelefoon, zet die nummer op en ze zijn geheild. Helaas niet, ons brein is louter dan wij mensen.
Raak je ook dus, weer aan gewend.
Je raakt eraan gewend. Dus je moet dan steeds meer. Dus je zou elke dag een nieuwe playlist moeten maken met nieuwe favoriete songs.
Ja.
Maar wat je wel kan doen, is je begint met nieuwe oefeningen. Dus zodra je die muziek aanzet, kan die persoon bijvoorbeeld naar links of naar rechts draaien.
Ah, dus je neemt dat moment eigenlijk als...
Precies, als een reconditioneringsmoment.
Ja.
Dus je probeert een nieuwe associatie te creëren door de muziek en de beweging.
Nieuwe dingen te leren, precies. In die time window dat het nog kan.
Ja, absoluut.
En ik heb ook wel eens een documentaire gezien waarin ze ook muziek lieten luisteren aan mensen met dementie. Die in hun stoel zaten, eigenlijk niet meer aanspreekbaar waren, heel apathisch waren. En ineens opkeken... En gingen meezingen en je kon, kon ineens weer contact mee worden gemaakt. Dat is wel ontroerend.
Ja.
En dat werkt eigenlijk hetzelfde, denk ik. Ja. Dat je ineens via een heel andere weg die mensen kunt bereiken. En dat ze weer even opleven.
Ja. Ja. En dat heeft ook weer met die herinnering te maken, met die emoties, hè, wat we aan het begin hadden. Het veroorzaakt een emotie, dat nummer. Het zou ook een herinnering ervoor brengen. Hè, dus als associatieve geheugen komt daar weer terug. En bepaalde hersengebieden zijn dus niet geraakt door de vorm van dementie. Dan hangt het ook heel sterk af welke vorm het is, of het nu Alzheimer's is, frontotemporaal of wat dan ook. Maar dan op elke manier heb je dan een andere ingang in het brein, wat dan weer een hele effect kan hebben op de lichaam. En even dat opluchten, zoals je zegt. En te zeggen, nou, je kan even een gesprek weer aan met die mensen.
Ja, nou is het maar even, dan is dat natuurlijk echt een toevoeging.
Nou, iets wat we vergeten is kwaliteit van leven. Vaak ook in de zorg en het welzijn wordt heel vaak, gelukkig niet meer zo sterk, maar vroeger was dat heel sterk, we behandelen de ziekte. Vanuit de ziektebehandeling gingen we behandelen de mens. En nu had het meer zo niet alleen de mens, maar het had juist om even die kwaliteit van leven weer terug te brengen. Mm-hmm. Even die persoon te laten onderdeel zijn van de samenleving, wat we allemaal onderdeel van willen en moeten zijn.
Ja. Ja, dus het is duidelijk dat muziek een heel positief effect heeft. En hoe kunnen we dat effect nou wat bewuster inzetten in het dagelijks leven? In moeilijke tijden, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, sowieso daag je brein of je lichaam uit met nieuwe muziek. Wees niet lauw in het ontdekken van nieuwe muziek. Heb gewoon een beetje een natural interest en curiosity over muziek. Dus als je elke dag, weet ik veel, Classic FM luistert. Prima, niks mis mee.
Maar word je daar dan lui van?
Je wordt lui.
Gaat je brein dan niet meer...
Nee, je brein denkt gewoon, oh ja, Binder Donut got the t-shirt. Niet elk genre heeft precies, is hetzelfde. Hey, je gaat natuurlijk herkenningswaardes hebben binnen de klassiek of binnen de pop. Maar als je dan constant naar klassieke muziek luistert, wordt je brein een klein beetje lauw van. Maar pak een dag waar je bijvoorbeeld alle cd's van Beyoncé gaat luisteren. Ook vind je het helemaal niks.
Ja, dat je open blijft staan.
Blijf openstaan. Of je zegt, vandaag ga ik een hip-hop dag houden en ik ga naar Slam FM luisteren. De hele dag.
Dat is echt een leuk idee.
Het sociale aspect van hoe en wat moeten wij met muziek is, daag jezelf uit. Luister eventjes naar de theatermuziek uit China. Naar de Sheng, die zo atonaal is voor onze westerse oren. Mm-hmm. Dat het bijna niet aan te horen is. Maar in context van het Chinese theater, prachtig. Het past perfect.
Ja.
Terwijl een Mozart-stuk daar helemaal niet zou passen. Het zou zelfs helemaal atonaal klinken. Dus daag je brein daarmee uit.
En hoe helpt het je dan? Wat heb je daar dan aan?
Nou, je maakt nu verbindingen aan. Dan begint het mee in je brein. We spelen gewoon met je anticipatie. Of de muziek speelt met jouw anticipatie. Wat verwacht je van de muziek en wat gebeurt er? Opeens herken je... stel je rent een marathon zonder getraind te hebben. De volgende dag voel je spieren waar je nooit wist dat je ze hebt.
Ja.
Nou, als je nieuwe muziek luistert, gebeurt datzelfde. Je komt emoties tegen waar je nooit dacht dat je die kon voelen.
Je komt in hoekjes van je brein waarvan je niet wist dat ze bestonden.
Ja, precies.
Wow,
zo
ik heb
beetje.
Ook een Chinese opera hoekje.
Ja. En herinneringen die opeens ervoor, die je al lang vergeten bent. Ja. En die opeens komen door iets nieuws te creëren. Dus het is een spring clean of your brain.
En vergroot het ook niet je empathie? Dat je ook ineens denkt, nou, dan zit het eigenlijk, ik vind het voor 80% ruk, om maar zo te zeggen. En, maar voor 20% kan ik er toch ook wel iets in vinden. Snap
absoluut.
Ik het wel.
Absoluut.
Het is niet pretentieus, het is gezellig. Ik kan er toch wel in inleven. Dus
helemaal
misschien word je er wat opener van. En wat,
dat hoop je dan uiteraard. Of juist gesloten. En dan zeg je, nee, nooit meer. Dat kan ook. Maar
vanaf nu de deur dicht, alleen nog maar mijn eigen
zin. Maar of links of rechtsom. Het speelt met je empathie, met je verwachting, met hoe je het open staat voor nieuwe dingen of hoe gesloten je staat. Of misschien creëert het zelf een soort van zelfreflectie dat je denkt, misschien moet ik juist wel de deur vaker open doen om nieuwe dingen binnen te laten, omdat ik in een stramien terechtgekomen ben, waar ik altijd hetzelfde doe.
Ja.
En dat zie je heel vaak als je altijd dezelfde route naar werk neemt. Als je altijd dezelfde route naar werk fietst, loopt met de auto. Je bent op de automatische piloot ergens in terecht gekomen. Tuurlijk, het is gemakzucht. We zijn mensen, we zoeken naar gemak.
Het is ook nodig om dat
en
af en toe
ook
te doen.
Nodig.
En goed.
Maar zet gewoon soms de tomtom gewoon even uit. En ga gewoon blind
kijk wat er op je afkomt.
Met een andere weg gewoon naar werk. En kijk opeens wat er gebeurt. En dan kom je ook 2 uur te laat. Bespreek het eens af met je baas uiteraard. Ik ga vandaag het nieuws proberen.
Kan niet elke dag.
Maar probeer het. En opeens kom je
avontuur
bij jezelf. Of vraag je vrienden om je eventjes met een blindfold ergens naartoe te brengen. En dan zonder telefoon naar buiten te gooien. En zeggen, nou vind je weg maar terug zonder geld. En zonder pinpas en zonder telefoon.
Ja.
Nou, je begint
dat
anders te denken.
Dat kan je ook doen in de muziek.
Dat kan je ook doen in de muziek. Dus dat gebeurt er. Je verliest jezelf in iets wat niet bekend is.
En je kijkt hoe je reageert.
En je kijkt hoe je reageert. Ja, en het opent allemaal nieuwe hoekjes van je zijn.
Tof. Zijn er nog andere dingen die we kunnen doen om muziek ons te laten helpen?
Als je geen instrument speelt, doe het. Het is nooit te laat. Ook is het maar een gitaar of kan je maar 3 akkoorden spelen. Het maakt allemaal niet uit als je het maar doet. Mm-hmm. Kijk, luisteren is mooi. Passief of actief, hè, is prachtig om te luisteren. Laat het over je heen komen, geniet ervan. Maar maak muziek met z'n allen. Zing. Creëer die verbinding. Want dat hebben wij in de hand als we een muziekinstrument of een stem hebben waar we mensen samen kunnen brengen. Durf te improviseren. Probeer iets nieuws. En dan kijk wat gebeurt. De eerste critici zijn we zelf. Dat wij zeggen, dat klinkt niet mooi. Mm-hmm. Is vast
laat
wel
het
iemand,
los.
Laat het los. Ja. Er is vast wel iemand in de wereld die zegt, weet je wat, ik vond het tof.
Ja. Daar gaan we het bij laten vandaag. Ik wil je hartelijk bedanken. En ik hoop dat er mensen zijn die nu denken, ik ga mijn gitaar weer pakken. Of een ander instrument.
Hoop
en
het.
Weer beginnen.
Ik hoop het.
Dankjewel.
Dankjewel.
Mocht je na het luisteren van deze aflevering meer willen leren over muziek en hoe je daar je kracht van kan maken in jouw leven, luister dan naar de mini-aflevering over improvisatie op de Podcast Psycholoog Club. Daar leggen we uit wat improvisatie is, hoe dit werkt in de hersenen en welke stappen je kunt zetten voor je eerste muzikale improvisatiesessie. Dus ga naar depodcastpsycholoogclub.nl en word lid.